Goedemiddag trouwens, 3:12. Goedemorgen trouwens. Fantastisch lied wat we zongen. Ik zei het al in de eerste dienst. Ik kom in veel kerken en gemeentes, ook in Nederland. En er is bijna geen kerk waar ik geweest ben waar dit lied niet gezongen wordt. En het is echt een lied wat God gegeven heeft, geloof ik echt, voor Nederland. Waar zoveel duisternis en zoveel verwarring is. Dat we als kerk mogen proclameren dat Jezus overwinnaar is. En het is indrukwekkend om te zien. Ik zag onlangs een filmpje van Kees Kraaienoord, die dit lied ook geschreven heeft met Mosaic Worship. En hij was echt ontroerd om te zien hoe dat lied impact heeft in Nederland. Prachtig. Jezus overwinnaar. En we hebben dat inderdaad gezongen. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dat is een realiteit. Jezus heeft de weg geopend naar de Vader. En een ieder die hem heeft aanvaard als redder en verlosser is overgeplaatst naar een ander koninkrijk. Het koninkrijk van licht waar we verlossing, vergeving hebben ontvangen. De weg naar de Vader, naar de hemel is geopend. Gods koninkrijk mag in ons zijn. En tegelijkertijd weten we ook dat alhoewel we aan de goede kant van de lijn staan. En Paulus zegt in Romeinen 8 dat we meer dan overwinnaars zijn door hem die ons heeft lief gehad, dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Omdat hij weet dat zijn tijd kort is. Ja, hij is verslagen omdat we geplaatst zijn in Jezus. We hebben een nieuw leven ontvangen. Maar hij zal nog steeds vandaag de dag zijn pijlen op ons richten en op proberen om ons uit ons evenwicht te brengen. Petrus die zegt het heel mooi. Hij zegt, wees waakzaam. Wees waakzaam, wees op je hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw. Op zoek naar een prooi. En dan zegt Petrus, stel u tegen hem te weer. Gesterkt door uw geloof. Satan is uit de hemel verdreven, samen met een derde van de engelen. En vanaf dat moment, zegt Petrus ook zo mooi, hij zwerft rond op aarde. Hij is op zoek naar een prooi. Maar Petrus geeft ook een waarschuwing. Hij zegt, joh, wees daarom waakzaam. Wees op je hoede en stel je tegen hem te weer. En als de duivel komt, dan komt hij doorgaans niet met een driepoot in zijn hand en een rode staart. Boe, ik ben de duivel. Als hij dat wel doet, mag ik hopen dat je dan zegt, joh, ga weg in Jezus' naam. Ik heb niks met je te maken. En daarom heeft de duivel een andere list. Hij werkt vaak veel subtieler in ons leven. Wat hij vooral probeert aan te vallen, dat is ons denken. Ons denken probeert hij in te infiltreren. Hij probeert gedachten te planten in ons denken die niet van God zijn, die ons kunnen afleiden. Hij probeert geloof te roven. Hij probeert twijfel te zaaien. Dus met recht kunnen we zeggen dat ons leven een brainstorm is. Het stormt in onze gedachten. En dat is dus ook het thema waar ik inmiddels vanmiddag over wil spreken. Er was een bekende evangelist, predikant, methodiste predikant. Zijn naam was Stanley Jones. En hij was een evangelist in de vorige eeuw. In met name Azië, India. En daar verspreidde hij het woord van God. Hij wordt ook wel de Billy Graham van India genoemd. En deze man die heeft eens een hele mooie spreuk laten optekenen. En ik denk dat velen die spreuk ook wel kennen. Dat komt van hem. Dat is deze spreuk. Zaai een gedachte, oogst een daad. Zaai een daad, oogst een gewoonte. Zaai een gewoonte, oogst een karakter, zaai een karakter en je oogst je bestemming. En wat staat er vooraan in deze spreuk? Dat is ons denken. Het begint bij het denken. Zaai een gedachte. En wie zaait er een gedachte? Daar gaan we onder andere vanmiddag over nadenken. Zijn de gedachten die wij ontvangen goede gedachten? Zijn ze afkomstig van God of zijn ze afkomstig van de tegenstander? Want wat we denken, en waar we naar gaan handelen, wat daden worden in ons leven, kunnen uiteindelijk ook gewoontes worden. En als die gewoontes doorgaan in ons leven, dan gaat dat onze persoonlijkheid, onze karakter vormen. En uiteindelijk is de uitwerking dat het ook de manier hoe wij leven hier op aarde zal bepalen. Stanley Jones zegt, je oogst je bestemming. En ik heb het nog niet eens meteen over de bestemming van, joh, wordt het eeuwig leven of de eeuwige dood. Maar ook voor ons als gelovigen hier op aarde, we kunnen gered zijn. Maar de manier hoe wij leven en de werken die we doen in deze wereld, hoe we beschikbaar zijn voor Gods Koninkrijk, kan alles te maken hebben met de manier van denken. En onze manier van denken kan dat weerhouden. In welke werken, in welke bestemming, in welke roeping leef je? Zaai een gedachte. Zaai een gedachte. Oogst je bestemming. Spreuken 23 vers 7 vanuit de King James Version vertaald. Daar staat zo, iemand in zijn hart denkt, zo is hij. Zo iemand in zijn hart denkt, zo is hij. En het denken in de Bijbel is enorm belangrijk. God weet dat ook. Het is niet voor niets als we spreken alleen al over het woordje bekering, dat dat Griekse woordje metanoia, dat betekent een verandering in ons denken. Verandering in ons denken. Als we spreken over bekeer tot God, heeft dat dus alles te maken dat ons denken ook aangeraakt wordt. En dat wij anders leren denken, omdat de Bijbel zo goed weet dat hoe wij denken uiteindelijk ook bepaalt hoe wij leven, hoe we geloven. Toen we tot nieuw leven gekomen zijn, wederom geboren zijn, ontvingen wij die nieuwe mens in die oude mens, in ons leven. En sindsdien is daar ook een strijd ontstaan. De gedachten van God zijn hele andere gedachten dan de gedachten van ons vlees, waar Satan probeert ingang te vinden. En we herkennen denk ik allemaal wel soms die verwarring van, ja, maar wat ik nu denk, is dat wel uit God en is dat helpend, is dat vruchtbaar? De Bijbel roept ons op om ons te richten op de dingen van boven. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. En dan gaat Paulus verder, dan zegt hij, bedenk de dingen die boven zijn. Zeg eens, bedenk. Bedenk de dingen die boven zijn. Zo belangrijk, bedenken wij de dingen die boven zijn en die niet op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Die verandering van denken is een proces. Misschien herken je het wel uit je eigen leven, maar misschien ook wel mensen om je heen die op een bepaald moment Jezus leren kennen, tot geloof komen. En ze zijn echt gered en ze weten dat ze vergeving nodig hebben en ze willen leven voor Jezus. Maar dat nieuwe leven, dat is eigenlijk geplant als het ware in een oud lichaam, wat nog helemaal anders denkt. En dan heeft dat tijd nodig dat Gods transformerende werking, zijn kracht, ons denken gaat aanraken door het lezen van het woord, door de kracht van de Heilige Geest. En dan zie je dat mensen gaandeweg anders ook gaan leven, omdat ze anders gaan denken. Dus misschien is het wel een troost voor deze middag. Verandering van denken is een proces. Ja? En we zien dat ook bijvoorbeeld prachtig terug in Romeinen 12 vers 2. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Denk niet zoals mensen denken in deze wereld. Vaak gericht op geld, vaak gericht op macht, vaak gericht op prestige, vaak gericht op de buitenkant, vaak gericht op spierballen. Nee, wordt daar niet in gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. En die verandering, dat is een proces, zodat je mag erkennen wat de wil van God is. En wat is de wil van God? Dat is het goede, dat is het welgevallige en dat is het volkomene, dat is het aangename. En God wil dat geven in ons leven. Nou, ik heb al heel veel gezegd over gedachten, dus het mag denk ik duidelijk zijn dat ons denken een strijdtoneel is waar zich heel veel afspeelt. Wat ik al zei, de duivel komt doorgaans niet naar ons toe en zegt, hey, ik ben de duivel. Maar hij probeert te infiltreren door zaadjes in onze gedachten te leggen. Zodat wij op een manier gaan denken waarvan de duivel zegt, ja prima. Aanvaard dat maar als waarheid voor je leven. Aanvaard dat maar als werkelijkheid. Het is een strijdtoneel in ons denken. Dus met recht spreken we over een brainstorm. Ik wil deze middag stilstaan bij een gedeelte uit de Korinthebrief. En Paulus geeft daar heel praktisch, helder onderwijs over hoe wij onze gedachten kunnen vernieuwen, maar ook wat ons aan kan klagen. Je mag opzoeken, als je een Bijbel mee hebt genomen, 2 Korinthe 10. Dan gaan we dat zometeen lezen met elkaar. Ik zal het ook projecteren en van belangrijk zo dicht mogelijk bij de grondtekst te blijven. Ik heb de vertaling genomen, de herziene Statenvertaling. Wat heel dicht ook staat bij hoe Paulus het heeft opgetekend. Dus 2 Korinthe 10. We lezen daar het volgende. Want al wandelen we in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Tot zover. Ik kan me voorstellen als je het leest dat je zegt, wow, dat is best een ingewikkeld tekstgedeelte. Ik begrijp niet alle woorden. Daarom zou ik proberen dit Bijbelgedeelte wat af te pellen en tekst voor tekst te kijken van wat bedoelt Paulus eigenlijk te zeggen. In eerste instantie zegt hij dus, want al wandelen wij in het vlees. En Paulus is daar niet zozeer negatief over, het is een realiteit. Wij mensen zijn mensen van vlees en bloed. Toch? We zijn geen engeltjes, we zweven hier niet rond. We zijn aardse mensen, we hebben een aards bestaan. En zeker, we hebben ook zicht op de dingen van God. Dat is een andere dimensie. Maar wij zijn wel gewoon aardse, vleeselijke mensen. Zolang we hier nog op aarde zijn en niet verheerlijkt zijn aan het lichaam van Christus. En Paulus zegt, wij wandelen in het vlees, maar wij voeren niet een strijd naar het vlees. Dus de manier hoe wij strijden tegen de dingen is niet zozeer aards, maar is hemels. Is vanuit een andere dimensie hoe wij de strijd mogen voeren. En dat is in het bijzonder dus ook het strijd in ons denken, maar ook de strijd wat wij soms horen, wat mensen tot ons uitspreken, wat ook voortgekomen is uit hun denken. Laat ik het illustreren aan de hand van een voorbeeld van Jezus. Matteüs 16, dat lezen we volgende. Jezus vertelde dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. En Petrus nam Jezus terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, ga terug, achter mij Satan, je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan dat wat de mensen willen. Dit is natuurlijk best wel een opmerkelijk stuk, want Jezus vertelt daar in Matteüs 18 over het lijden waar hij in zou moeten gaan, dat hij naar Jeruzalem zou gaan, dat hij wordt overgeleverd aan de Romeinen, dat hij zou lijden, dat hij zou sterven aan het kruis en uiteindelijk weer op zou staan uit de dood. En Petrus die hoort het en op dat moment wordt er een gedachte bij hem geplant. En die gedachte is, dat kan niet waar zijn. Eigenlijk zou ik u zeggen, een hele vrome, religieuze gedachte. Heer, wat zegt u nu? En hij pakt de Heer Jezus als het ware. Hij gaat hem terechtwijzen. Hij neemt hem terzijde, gaat hem terechtwijzen. Hij zegt, Heer, dat zal niet gebeuren. Dat kan u niet overkomen. Wat u nu zegt, dat u moet lijden. Dat u moet sterven. Maar Jezus doorziet de gedachte van Petrus. Dat het niet zomaar een gedachte is van Petrus. Maar dat het een gedachte is van demonen. En daarom is Jezus heel stellig en hij zegt, hij keert zich de rug toe en hij zegt, ga weg achter mij Satan. Maar dit is een gedachte die niet uit God is. Ik kan me voorstellen dat Petrus heeft gedacht, Satan, wat heb ik gemist? Ik heb net iets gezegd. Maar Petrus doorziet het, er zit een geestelijke dimensie achter. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat we bedoelen als we zeggen van, joh, ons strijden is niet zozeer vleeselijk. Wij leven wel in aards bestaan, maar ons strijden is niet zozeer vleeselijk. Paulus zegt het anders in Efeze 6. Dan gaat het over de geestelijke wapenrusting. En dan zegt hij ook, joh, we hebben niet te strijden tegen mensen van vlees en bloed. Maar we hebben te strijden tegen demonische overheden, machten, krachten. Daar hebben we mee van doen. En we moeten leren geestelijk te denken. Vaak een dimensie verder, een dimensie dieper. Dat is de strijd die we hebben te strijden. Wel nu. Wel, ik ga heel snel. Ja. Sorry. In het gedeelte wat we zometeen lezen, vers 5, daar zien we dat er sprake is van drie bolwerken die Satan kan planten in ons denken. En die bolwerken, daar wil ik eerst aandacht aan geven, alvorens we ook gaan kijken van oké, hoe gaan we dan die bolwerken slopen? Hoe gaan we die slechten? Wat is een bolwerk? Aards gezien is een bolwerk eigenlijk een versterkte vesting, een burcht, waar de vijand zich kan schuilhouden. In geestelijke zin is het eigenlijk net zo. Een versterkte schuilplaats, waar de duivel en zijn demonen kunnen zijn, waar ze zich schuilhouden en af en toe de pijlen op ons afvuren. En Paulus zegt dat zijn bolwerk. En welke pijlen vuurt Satan op ons af? En we gaan eigenlijk kijken naar drie pijlen. We gaan het eerst lezen, vers 5, want we breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. In dit vers staan eigenlijk drie bolwerken. Laten we er eens naar kijken. De eerste bolwerk waar Paulus het over heeft, dat is het bolwerk van valse redeneringen. En dit is wel interessant om het Grieks erbij te nemen. Jullie krijgen vanmiddag ook een gratis les Grieks. Drie woorden komen er voorbij. Heel erg mooi. Het Griekse woord voor valse redenering, dat is het woord logismoi. En misschien herken je wel het woordje logica daarin. We zijn als mensen, zeker als westerse mensen, enorm erop getraind om te denken vanuit logisch redeneren. Logica. Een filosofische stroming, de verlichting, die ontstond ongeveer rond 1650, liep door tot aan de Franse Revolutie. En die zei eigenlijk moet alles verklaarbaar zijn met ons verstand. De dingen die er gebeuren, moeten we kunnen redeneren, moeten we ook kunnen bewijzen. Wetenschap is enorm belangrijk. En als we het wetenschappelijk niet kunnen aantonen, niet kunnen bewijzen, dan is het niet waar. Nou, er zijn heel veel elementen uit de verlichting die zijn echt best wel heel erg goed. Het is goed om over dingen na te denken en te doordenken. En ik denk ook echt niet dat wij als christenen tegen de wetenschap gekeerd moeten zijn. Wetenschap verklaart naar mijn idee vooral alleen maar wie God is als het zuivere wetenschap is. En niet vanuit de vooringenomenheid. Maar goed, dat is een heel ander verhaal, dat is een andere preek. Maar het kennen, de logica, het begrijpen, het bewijzen, kan ook wel problemen opleveren. Want als wij de Bijbel lezen, dan worden we geconfronteerd met Jezus die opsteeg naar de Vader. Hemelvaartsdag. Nou, natuurkundig, wetenschappelijk, is dat natuurlijk ten ene male onmogelijk. De wet van de zwaartekracht leert ons dat iets niet zomaar omhoog stijgt. En als Jezus geboren wordt, dan weten wij dat hij geboren wordt uit de maagd Maria. Nou, vanuit de wetten van de biologie is dat ook niet mogelijk. Een maagd kan niet zwanger worden. En er zijn natuurlijk ook heel veel theologen geweest die vanuit verlichtingsdenken, vanuit redeneringen, vanuit de logica, de Bijbel lezen en zeggen, joh, dat schrap ik, dat moet je anders lezen. Dat kan niet meer in deze tijd, dat past niet. We hebben daar nu hele andere gedachten bij. Misschien zeg je als je dit hoort van, joh, Sander, ik snap het, maar ja, ik heb daar eigenlijk niet zoveel last van. Als ik de Bijbel lees en ik zie al die wonderen, dan geloof ik dat, dan aanvaard ik dat. De Bijbel is het woord van God. Dat is prachtig. Maar ook vandaag de dag kan je ook te maken hebben met bijvoorbeeld wonderen, dingen die je hoort van mensen. En hoe reageer je er dan op? Zoals iemand tegen je zegt, joh, ik ben daarvan genezen. Of God heeft op een bovennatuurlijke manier ergens in voorzien. Of ik ken iemand die bevrijd is, die liep altijd bij de psychiatrie. En door een gebed waren ineens de stemmen weg. Of nou, noem het maar op. Dingen die je hoort. Wat doet dat op dat moment in je denken? En het is absoluut goed om zaken te toetsen en we hoeven niet alles klakkeloos aan te nemen. Daar ben ik ook niet voor. Maar het kan ook zijn dat je zegt, joh, maar vanuit logica en redenatie, ja, ik heb toch altijd wel een beetje moeite met die verhalen. Ik was een paar weken geleden was ik bij iemand hier uit de gemeente. En het was een vrouw die studeerde medicijnen, geneeskunde. Een aantal jaren terug ging ze voor het eerst naar opwekking. En ze was nog niet zo ver in haar relatie met Jezus. En ze was daar in die megatent en op zondagavond, velen kennen denk ik wel, werd er ook gebeden voor zieken. En zij vond dat heel erg lastig, zei ze tegen mij. Want ze was opgeleid vanuit een wetenschappelijke kennis wat ziekte is en dat God niet zomaar, of dat niet zomaar bovennatuurlijk kan worden ingegrepen. Dat kreeg ze eigenlijk ook wel mee. En als mensen dat dan zeggen en verklaren, joh, dan is dat vaak autosuggestie, dat is de kracht van positief denken. En mensen voelen misschien wel wat, maar later komen ze thuis en dan zijn ze weer ziek. En dan is het soms nog erger dan dat het daarvoor was, want ze hebben medicatie laten staan. En nou, hele verhalen. En mag ik het even zo zeggen, met dat bolwerk zat zij daar in die genezingsdienst. Maar ze had zelf ook een kwaal. Ze had namelijk te maken met een hardnekkige glutenallergie. En als zij brood had, dan deed dat wat. Dan werd ze hartstikke ziek. En er waren wat mensen om haar heen en die zeiden van, joh, je moet ook voor je laten bidden, joh. Je moet ook voor je laten bidden. Misschien wil Gods kracht je wel aanraken en herstellen en genezen. Dan zit ik, nou ja, goed, oké. Dus met wat tegenzin heeft ze voor zich laten bidden. Ze kwam in een hele andere wereld terecht. Ze zei later tegen haar man, joh, ze baden allerlei dingen, ik verstond er helemaal niks van. Ze spraken waarschijnlijk in tongen. Maar op het moment dat er voor haar gebeden werd, gebeurde er iets in haar lichaam wat zij niet kon verklaren. Ze voelde dat er iets gebeurde in haar buik, wat helemaal warm werd. Ze dacht, ja, het kan niet zo zijn. Nog steeds denkend vanuit autosuggestie, ik creëer dat zelf, moment, het moment. En toch hield het haar wel bezig. En ze werd uitgedaagd. Een stukje brood? Eet maar. Ze dacht, ja, als ik hier op opwekking ga eten, dan ben ik morgen hartstikke ziek. Toch heeft ze het gedaan. Toch heeft ze het gedaan. En ze at. En ze at meer. Ze was genezen. De glutenallergie was volledig weg tot op de dag van vandaag. Een jaar of 3 geleden is dit bij haar gebeurd. En ze zei, joh, mijn denken op dat moment, daar gebeurde wel wat mee. Want altijd denken vanuit logica, altijd denken vanuit wetenschap, werd nu wel even doorkruist met wat God deed in mijn leven. Redenatie, redeneren, kracht van logica kan een bolwerk zijn om God te zien werken in ons leven. Om open te staan ook voor de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest. Omdat we zaken willen en proberen te verklaren. En de duivel wil ons gevangen houden door dan alleen te rekenen op menselijke mogelijkheden. Terwijl God dat echt kan en wil doorkruisen. Tweede bolwerk. Elke hoogte, lezen wij. Elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. In de MBG-vertaling, elke schans. En een schans, dat is eigenlijk ook een verhoging. Een verhoging tegen de kennis van God. Dat Griekse woordje, hypsoma, dat betekent eigenlijk een redenering, een gedachte van hoogmoed. Je staat boven de dingen van God. En hoogmoed kan iets zijn wat heel hardnekkig is. Hoogmoed heeft onder andere te maken met afhankelijkheid. Dat je zegt in je leven, ik ben afhankelijk en alles wat er gebeurt, dat God het doet in mijn leven en niet ikzelf. En we worden natuurlijk heel vaak ook wel opgevoed met de gedachte, ja, je moet zelf je eigen boontjes doppen. Hè? En autonoom zijn. Onafhankelijk denken. Maar dat onafhankelijk denken kan ook een denken zijn zonder God. Wat maakt dat we hoogmoedig worden. En misschien herken je dat we helemaal niet in eerste instantie, dat je denkt, joh, ik ervaar helemaal niet dat ik hoogmoedig ben. Ik ben altijd juist hartstikke nederig. Dat is ook bijzonder als je dat zegt trouwens. Als ik de vraag of dat nederig is. Maar hoogmoed heeft dus ook te maken met dat je zegt, joh, ik denk onafhankelijk. Maar God zegt, joh, ik wil graag de eerste zijn in jouw leven. Ik wil jouw leven leiden. Mag dat ook? Mag ik aan het stuurwiel zitten van jouw levensboot? Mag ik regie bepalen? En als je tekorten hebt, in plaats van dat je denkt, joh, ik moet mijn eigen boontjes doppen, mag ik Yahweh Jireh zijn? Mag ik de God zijn die voorziet? Stel je afhankelijk op richting mij. Of bepaal je het allemaal zelf. Het hoogmoedig denken kan ook naar voren komen in bijvoorbeeld hoe wij praten richting mensen. Want als je roddelt over andere mensen, zou dat wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat je een bolwerk van hoogmoed hebt in jou. En dat je jezelf wil verheffen boven de ander door de ander zwart te maken of naar beneden te halen. Het zijn geen goede woorden op dat moment die we uitspreken. Hoogmoed kan een enorm bolwerk zijn. Een bolwerk zijn om God niet te laten werken in ons leven. Paulus zegt meerdere malen dat hij zwak is. En juist door zijn zwakheid dat God zijn kracht kan openbaren. Het heeft niks te maken, dit bolwerk, met een slecht zelfbeeld. Ik merk ook wel eens, Nederlanders hebben heel erg veel moeite om te vertellen waar ze goed in zijn en wat ze goed kunnen. Als je wel eens met Amerikanen spreekt, die begrijpen daar niks van. Die zeggen, joh, het is juist alleen maar goed om te benoemen en te vertellen waar je goed in bent. En daar geeft je God toch ook de eer mee, welke talenten en gaven hij heeft gegeven. Dus het gaat niet over valse nederigheid. Je mag best weten waar je goed in bent. Maar het gaat dus over, is God degene die jouw leven vorm mag geven? Is hij degene die je leven leidt? Of bepaal jij het? Derde bolwerk, dat is elke gedachte. Elke gedachte. Het Griekse woordje pneuma. We spreken hier eigenlijk over bedenksels die we kunnen hebben in ons leven. En heel vaak zijn bedenksels negatieve gedachten die onszelf onderuit halen, naar beneden halen. Zal ik eens wat voorbeelden noemen van bedenksels. Dus bijvoorbeeld de duivel die tegen je zegt, je bent niet waardig om ook maar iets van God te ontvangen. Of je zult nooit geliefd zijn. Je zult nooit dat verslavingsprobleem overwinnen. Je zult die zonde van onreinheid nooit overwinnen. Je kunt niet werkelijk veranderen. Je zult altijd financiële problemen houden. Nooit een goed leider worden. Je blijft een slechte echtgenoot. Je wordt nooit een goede moeder. Je zult deze strijd altijd blijven verliezen. Verdenk, ik heb te vaak gefaald. Is God nog genadig voor mij? En zo kunnen we door blijven gaan. Bedenksels in ons hoofd die maken dat we te neergeslagen door het leven gaan. En de bedenksels worden zo groot dat we het perspectief en de mogelijkheden van God niet kunnen omarmen in ons leven. Omdat we elke keer geblokkeerd worden door deze bedenksels. En het erge vaak ook van deze gedachten is dat we ze makkelijk uit kunnen spreken. Het wordt nooit wat met mij. Ik ben niet geliefd. Mensen zien mij niet staan. Ik heb geen partner en ik zal altijd alleen door het leven blijven gaan. Noem het allemaal maar op. En weet je, de woorden die je uitspreekt, zegt Spreuken 18 vers 20, dat zijn eigenlijk vruchten. En in dit geval zijn dat bittere vruchten. En de woorden die je uitspreekt, die hoor je ook. En die neem je daar ook weer tot je. Spreuken zegt van, dat wat je uitspreekt, daarmee wordt je binnenste uiteindelijk verzadigd. Dus je zaait verkeerd zaad in je leven. En het wordt alleen maar sterker. Pak je spreken aan en in het bijzonder pak je denken aan. Nou, vers 3, wat we eerder lazen, spreekt over het feit dat wij deze bolwerken, ik heb er 3 genoemd, dat wij die bolwerken mogen slechten, dat we die mogen slopen. En dat doen we niet op een aardse manier, maar dat doen we op een geestelijke manier. Ik wil je daar graag in meenemen. Hoe slopen we die bolwerken in ons leven? En het eerste is eigenlijk heel erg belangrijk. Dat is dat je zicht krijgt op die bolwerken in je leven. Anders kan je ze ook niet slopen. Dus doorzie ze. Als er gedachten bij je opkomen, filter ze dan. Met de Heilige Geest, lees door het woord van God. Heer, zijn dit helpende gedachten? Zijn dit goede gedachten? Zijn dit gedachten die voortkomen uit uw troon? Is dit een hemelse download? Of is dit een hele verkeerde download uit het Rijk der Duisternis? Is dit een manier van denken wat helemaal niet overeenkomt met die nieuwe mens die u in mij geplant heeft? Doorzie en ontmasker de bolwerken. Paulus zegt in Efeze 5, vers 10 en 11, onderzoek wat de wil van de Heer is voor je leven. Onderzoek het. En neem geen deel aan vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Ontmasker de werken van de duisternis. Ontmasker de bolwerken in je leven. Je bent hier deze middag en ik hoop van harte, als je zo naar de woordverkondiging luistert, dat God geest ook tot je spreekt en dat daar een gedachte bij je opkomt, dat je denkt, oh ja, 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 waar Sander het over heeft, dat herken ik. Dat zijn de punten in mijn leven waar ik zo vaak strijd mee te voeren heb. Nou, dat is fantastisch. Dan heb je de eerste stap, eerste sleutel al gehaald. En de tweede, dat is dat wij leren, als we die gedachten te doorzien, dat we die gedachten gevangen nemen. Dat we die gedachten binden. Als het ware dat we de handboeien eromheen doen. Kip, ik heb je. Je bent mijn gevangene. Gedachten van, je bent niet geliefd. Gedachten van, je bent lelijk. Gedachten van, noem het maar op. Ik doorzie, het is een foute gedachte. Ik doe de handboeien eromheen. Ik arresteer die gedachten. Ik verzet mij tegen die gedachten dat ik nooit werk zal vinden. Ik verzet mij tegen die gedachten dat ik nooit een partner zou vinden. Ik verzet mij tegen die gedachten, want het is niet uit God. En ik accepteer die gedachten niet. Ik wil die gedachten hebben uit mijn leven, uit mijn systeem. En dan komen we in de derde fase terecht, als wij deze gedachten hebben gepakt, hebben doorzien, dan brengen we die gedachten onder de gehoorzaamheid aan Christus. En dan spreken we vervolgens Gods gedachten daarover uit. Dus stel, even een voorbeeld te nemen, je bent hier, je bent een ouder en je hebt een zoon en die houdt zich niet bezig met de dingen van God en je maakt je zorgen. Hij heeft verkeerde vrienden, hij luistert naar verkeerde muziek. En je denkt, oh, gaat die Jezus ooit echt leren kennen? En je maakt je daar zorgen over. En je denkt, het wordt eigenlijk nooit wat. Want hoe groot is die kans eigenlijk? Als ik er een kansberekening op doe, dan en ik, oh, wacht even. Dit is denken vanuit logica. Dit is denken vanuit redeneren. Maar dit is niet denken vanuit de onbeperkte mogelijkheden van God. Dus ik doorzie die gedachte, ik arresteer die gedachte, ik accepteer het niet, ik verzet mij daartegen. Ik breng het onder de gehoorzaamheid aan Christus, onder zijn voeten, breng het bij het kruis. En wat er dan gebeurt, want we brengen het bij Jezus, maar dan mogen we ook Gods gedachten ontvangen op dat moment. En die gedachten zijn dat God een nieuwe gedachte in je ontbindt en zegt, joh, maar mijn gedachte over jouw zoon, joh, zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Mijn hand is nooit te kort om te redden. Ik verlang ernaar om mensen genadig te zijn. Hey, weet je wat de kracht is in gebed? Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, omdat ik er kracht aan verleen. Dank u wel, Heer, voor nieuwe gedachten die u mij op dit moment geeft. Oh, bedenksels. Ik ben niet geliefd. God ziet mij niet. En je haalt jezelf naar beneden. Je denkt, oh, maar dat is niet hoe God tegen mij kijkt. Dus ik doorzie dat bolwerk, ik arresteer deze gedachte, ik doe er de handboeien om, ik zeg, je bent gevangene, ik wil niet dat je verder nog invloed hebt op mijn leven, ik verzet me ertegen en ik breng het bij het kruis, ik breng het bij Jezus en ik zeg, Heer, wat zijn de gedachten die u over mij heeft? Oh, God koestert gedachten over je, van hel. Van niet van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven. Oh, je bent kostbaar, je bent hooggeschat. Ik heb je geschapen naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. Ik heb de prijs betaald voor jou, lieve dochter, lieve zoon, aan het kruis van Golgotha. Omdat ik jou zo waardevol vind, omdat ik jou bij mij wil hebben in de eeuwigheid. Oh, dank u Heer voor nieuwe gedachten die u vrijzet in mijn leven. Gedachten van hoogmoed. Misschien wel zit je in de situatie dat je werkloos bent. En je hebt altijd gezegd, joh, dat gaat mij niet overkomen. Ik ben getalenteerd. Ik heb een goede cv. En ik zie wel mensen om me heen, die WW-trekkers. Maar als mij dat overkomt, joh, ik heb binnen een dag weer een andere baan. En je bent al een paar maanden bij huis. En je denkt, oh, wow, wat gebeurt er? En je wordt ontdekt aan dit bolwerk. Dat wat je hebt gezaaid in je leven. En je zegt, Heer, het klopt. Hoe ik dacht was niet goed. Ik moet afhankelijk zijn van u. En niet denken dat ik het allemaal uit eigen kracht kan doen. Ik arresteer die gedachte, ik verzet me ertegen. Ik breng het bij Jezus. En ik zeg, Heer, wat zijn dan uw gedachten in deze situatie? En dan zegt God, joh, ik ben de God die wil voorzien in je leven. Ik ben Yahweh Jireh. Ik wil je elke dag brood geven. Je moet je geen zorgen maken. Mijn oog is op je. Ik wil je leiden in het leven. Ik ben God die ook kan voorzien in een nieuwe baan. Ga met mij het avontuur aan. Oh, dank u Heer voor nieuwe gedachten. De band die mag alvast naar voren komen. En zo kunnen we heel veel gedachten hebben in ons leven. Veel mensen die strukkelen ook met verslavingen, met zonden. Dat je denkt, het wordt nooit wat. Dat je zegt, joh, maar ik verzet mij tegen die gedachten. Ik wil geloven dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Ik leef die gedachten uit bij Jezus. En ik zeg, Heer, komt u maar met uw voorziening. Komt u maar met nieuwe gedachten. Oh, dan laat God je misschien wel zien. Joh, ondanks dat je verslaafd bent, je bent mijn geliefde kind. Je bent gerechtvaardigd in Christus. Je hebt een nieuwe identiteit gekregen. Ga leven vanuit die nieuwe identiteit. En verbreek de macht van de verslaving. Leer kennen wie je bent in mij. Ja, en zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen hoe wij nieuwe gedachten kunnen krijgen en oude gedachten krijgsgevangenen kunnen maken en kunnen brengen bij het kruis van Jezus. Hebben we het ontvangen? Snappen we het? Amen. Dat is belangrijk, mensen. Hoe denken wij? Hoe je denkt in je hart, zo ben je. We hebben de Heilige Geest nodig om de gedachten van God in ons leven openbaar te maken. Zullen we gaan staan met elkaar? In Efeze 6 vers 17, daar zegt Paulus, draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Dat is eigenlijk één tekst die heel mooi ook deze preek samenvat. De helm van de verlossing beschermt onze gedachten. In de wapenrusting wordt er specifiek gesproken over een helm die we mogen opzetten. En vervolgens, wij mogen strijden door de woorden van God, het zwaar te hanteren, ook tegen het rijk van de duisternis, en zeggen van ja, maar wat Gods over mijn leven uitspreekt, dat is realiteit en daar wil ik vanuit leven. Je hebt straks de mogelijkheid, ik zou zeggen, neem daar echt gebruik van, ook in de eerste dienst zijn er heel veel mensen ook gekomen voor gebed. Als je te maken hebt met deze bolwerken en je zegt, joh Sander, ik hoor het, maar ik blijf het moeilijk vinden en ik strijd er tegen. Ik heb ook gewoon iemand nodig die voor mij bidt. Misschien is het wel een stuk duister, dus moet dat verbroken worden in de naam van Jezus. Neem vrijmoedigheid, kom naar voren. Laat voor je bidden. Laat je gedachten, je hoofd misschien wel zalven. We hebben vanmorgen een paar mensen gezalfd. David zegt in Psalm 23, u zalft mijn hoofd met olie. Want het hoofd is zo ontzettend belangrijk. Hoe wij denken is zo ontzettend belangrijk. Dat bolwerken verbroken mogen worden in de naam van Jezus. En Heer, zo willen we tot u komen voor uw troon. En willen u danken dat u een God bent die spreekt. En ook deze middag, Heer, verlangt u ernaar om naar uw kinderen te spreken. En uw wil te openbaren. Ook in ons leven. Dank u wel daarvoor, Jezus. En Heer, als de bolwerken zijn die niet van u komen, maar van Satan. Heer, dan willen wij deze bolwerken slechten. Dan willen we ze slopen. Dan willen we die gedachten arresteren. We brengen ze bij u, Jezus. En we bidden, Heer, geef ons nieuwe gedachten. Openbaring, inspiratie. Op de manier dat wij mogen denken zoals u denkt, Heer. Dat wij de dingen mogen bedenken die van boven zijn. Dank u wel dat in ieder van ons ook kent. Hier zo deze middag. En Heer, dank u wel dat u degene bent die de overwinning heeft behaald. Dat we achter u aan mogen gaan. Dat u ons niet zal begeven. Dat u ons niet zal verlaten. Maar dat u met ons meegaat. Dank u wel, Jezus. Amen. Amen.